Ja, welkom op de podcast van De Kritische Belegger. Vandaag hebben we als gast Willem Middelkoop. Hij is een bekende auteur en ondernemer. Hij schrijft onder andere Als de dollar valt en The Great Reset. Traditioneel bespreken we met hem elk jaar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en we blikken vooruit. Willem, welkom. De tijd vliegt voorbij. Heel leuk dat we jou mogen spreken.
Ja, gaat altijd weer snel, hè, zo'n jaar. Zo voorbij.
Ongelooflijk.
Ja.
Wat was volgens jou het meest opmerkelijke ontwikkeling van het afgelopen jaar?
Ja, dat is en blijft toch, denk ik, alles rondom corona. En we moeten niet vergeten dat inflatie is natuurlijk helemaal terug op de agenda. En dat is natuurlijk voor ons als belegger misschien nog wel belangrijker dan alles rondom corona.
Ja. En wat zit achter die inflatie, die terugkeer? Dat was echt heel verrassend, inderdaad.
Ja, voor de meesten verrassend, maar ja, zeg maar in onze wereld niet. Want inflatie is eigenlijk een ander woord voor geldontwaarding. Of een ander woord voor inflatie is geldontwaarding, zou je kunnen zeggen. En geldontwaarding treedt natuurlijk op als er meer geld bij komt en het aantal spulletjes blijft eigenlijk gelijk. Of het aantal echt bijzondere assets blijft gelijk. En we zien natuurlijk al jaren, tientallen jaren, eigenlijk sinds het loslaten van de goudstandaard in 71, een ongelooflijke geldgroei. In de jaren 70 hebben we daardoor toe ook die inflatie gekregen. Die is beteugeld in de jaren 80. En daarna heeft de wereld gedaan alsof inflatie niet meer kon bestaan. En er waren natuurlijk grote deflatoire krachten door de opkomst van China en Azië. En we waren eigenlijk vergeten dat, ja, als je maar doorgaat met geld drukken, dat inflatie altijd weer terugkomt. En daar is hij opeens. En we worden geconfronteerd nu met, kijk eens naar de energierekeningen. Er worden een hele hoop huishoudens nu opeens met verdubbeling van hun energiekosten geconfronteerd.
Ja. En wat heeft dat gevolg op de financiële markten natuurlijk? Dat heeft een groot effect op aandelen, op grondstoffen, op goud,
Ja,
zilver.
Een groter effect kan er eigenlijk niet zijn.
Ja.
Want we komen, wat ik al beschreef, uit een periode waarbij eigenlijk de rentes sinds 1980 meer dan 40 jaar lang zijn gaan dalen. En dalende rentes die zorgen ervoor dat vastgoed waardevoller wordt en gaat stijgen. Dalende rentes zorgen ervoor dat bedrijven lage financieringslasten hebben, dus de winsten gaan stijgen, dus de aandelenkoersen gaan stijgen. Dat hebben we de afgelopen 40 jaar ook gezien. Dalende rentes zorgen ervoor dat obligaties meer waard worden, dus obligaties worden interessanter. En wat dat betreft komen we nu een beetje aan het einde, lijken we aan het einde te komen van een trend die 40 jaar is doorgegaan. En dat heeft natuurlijk extreem, extreem grote consequenties, met name voor de obligatiemarkten. Want institutionele beleggers die eigenlijk ja, bij wet afgesproken of anders in goed overleg afgesproken wel 30, 40% van hun beleggingen in obligaties nu moeten aanhouden. Ja, die komen nu achter dat obligaties erg toxisch materiaal is. Dat is gegarandeerd verlies in een periode met extreem lage rente en oplopende inflatie geeft een 30 jaar staatsobligatie een gegarandeerd verlies. En het is ook niet voor niets dat mensen die gewoon hun hele leven lang eigenlijk rijk zijn geworden van het verkopen van obligaties, zoals Bill Gross, de oprichter van PIMCO, ja, die noemt obligaties nu gewoon toxische producten. Een ander mooi voorbeeld is Lex Hogeduin. Hè? Die was de beoogde opvolger van Nout Welling bij de Nederlandse Bank. Die zegt nu gewoon, ja, central banks are trapped. Het hele systeem waar wij natuurlijk al heel lang over praten en waar mijn boeken al 10 jaar over gaan. We zijn nu op het punt aangekomen dat het systeem echt gaat kraken.
En denk je dat het fenomeen van inflatie, natuurlijk 40 jaar hebben we dalende prijzen gehad, dat deze inflatie zich zal doorzetten, dat het niet tijdelijk is? Want heel veel lezen we dat inflatie een eenmalig iets is en dat weer deflatie weer de hand zal overnemen.
Nou ja, je praat alsof je te veel naar centrale bankiers luistert, want dat is helemaal niet mijn ervaring. Als de prijzen gaan stijgen omdat er te veel geld is gecreëerd, dan blijven die prijzen stijgen. En er zijn genoeg voorbeelden uit de wereldgeschiedenis waaruit dat blijkt. En de jaren 70 was natuurlijk een mooi voorbeeld, maar we hebben dat ook in heel veel andere landen gezien. Dus je kan niet straffeloos maar zoveel geld blijven creëren. En centrale banken die willen ons laten geloven dat inflatie ja, als het ware bijna onmogelijk is. En dat permanente inflatie al helemaal onmogelijk is. Maar dat doen ze alleen maar omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor die geldcreatie. En ja, ze willen natuurlijk niet dat ze de schuld hiervan krijgen. Maar ja, de schuld ligt wel bij hen.
Ja, ze kunnen nu, het is nu heel ook moeilijk voor hen, omdat de inflatie, als die oploopt, dan zouden eigenlijk de rente moeten verhogen. Maar rente verhogen zou in dit klimaat heel sterk de aandeelprijzen omlaag brengen, aandeelkoersen brengen.
Dat is dus, nou, dat verklaart waarom Lex Hoogduin zegt over zijn eigen voormalige collega centraal bankier trapped. Ze zitten compleet klem. En dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen. Ja, dat kan alleen iemand als Lex zeggen die eruit is gestapt als het ware. Maar als Lex nu de Klaas Knot, op Klaas Knotse stoel had gezeten, dan had hij dat ook niet gezegd. Maar we komen, en wat dat betreft wordt het voor beleggers nu eigenlijk alleen maar makkelijker in plaats van moeilijker. Want het is nu gewoon duidelijk waar we
Ja, want
staan.
nu
Ja, want
hebben grondstoffen natuurlijk het beste jaar in de afgelopen 10 decennia meegemaakt. Grotendeels door die inflatie, die ongekende mondiale, monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen. En energiegrondstoffen waren de uitblinkers, met kolen met liefst 160% en gas en olie stegen 50%.
ja.
Wat zit achter die grondstofprijsstijging? Niet alleen inflatie of meer factoren?
Nou, we hebben natuurlijk gezien dat die energieprijzen extreem waren gedaald tijdens het begin van de pandemie. Door het afnemen van allerlei transportbewegingen. En daar is gewoon eigenlijk een enorme reactie op gekomen. En die reactie die was eigenlijk op de aandelenmarkt al wat eerder. Je zag dat ook in ons fonds. We hadden natuurlijk in 2020 met 85% bruto rendement een enorm resultaat. En eigenlijk was vorig jaar voor ons een teleurstellend jaar. Maar in de energiemarkt was er echt sprake van een inhaalslag. Omdat duidelijk is dat ja, het steeds meer van de transport terug begint te komen. We gaan leren leven met corona. En vergeet niet dat door die corona-pandemie er een hele hoop minder investeringen in de energiesector zijn gedaan. Heel veel minder is geboord. En nu die vraag terugkomt, komt het oude probleem weer op tafel, wat we vaker hebben gesproken. Dat het voor de wereld heel erg moeilijk is om structureel 100 miljoen vaten per dag olie of het equivalent daarvan te gaan produceren. Dus de situatie wordt best spannend. En je ziet dus overal hetzelfde, dat door die ongebreidelde groei van de laatste 40 jaar, door die ongebreidelde geldcreatie, het steeds moeilijker wordt om voldoende energie te vinden, om voldoende grondstoffen te vinden, om voldoende woningen te vinden, om voldoende assets te vinden die in dat geld uitgedrukt interessant blijven om voor de lange termijn te kopen. En nu dus die grote verschuiving zien dat institutionele beleggers en andere beleggers achterkomen dat die obligaties niet langer interessant zijn, vloeit er nog meer geld naar de paar assets die dan wel interessant blijven, zoals vastgoed, de beurs, aandelen die niet kunnen worden bijgedrukt en ook grondstoffen. En grondstoffen staan nog maar aan het begin van een revival, want de grondstofprijzen waren zo ver weggezakt. En als je kijkt naar de waardering van grondstofbedrijven en ook energiebedrijven, die liggen nog steeds heel erg laag. Dus we zijn denk ik maar aan het begin gekomen van die grote draai uit bijvoorbeeld de groeiaandelen, zoals de tech-aandelen, naar value-aandelen. En de tech-aandelen, dat is heel interessant, die zijn vorig jaar eigenlijk begonnen met een correctie. En je ziet dat met name bij enkele hoogvliegers. Het wordt nog steeds moeilijker voor de Tesla's van deze wereld om nog steeds hogere koersen op de borden te toveren. Dus ik denk dat die draai nu begonnen is, dus waarbij technologie kwetsbaar is. En als je naar de grafiek kijkt van de Nasdaq, dan zie je heel duidelijk een topvorming die eigenlijk in het laatste, de laatste paar kwartalen van vorig jaar duidelijk zijn ontstaan. En het begint nu echt kwetsbaar te worden. We zitten dicht op het 200-daagse gemiddelde. En ja, het wordt erg spannend.
Wat voor effect zal inflatie op de beurs hebben? Zal het enerzijds dus die waardeaandelen meer bevorderen en tech-aandelen meer in de uitverkoop laten doen?
Nou, ik verwacht dus inderdaad dat die rotatie verder gaat, waarbij waarde aandelen die zo vreselijk ondergewaardeerd waren ten opzichte van de groei, dat die verder kunnen gaan herstellen. Inflatie is natuurlijk zorgelijk, omdat vaak bedrijven de stijging van de grondstofprijzen niet voldoende kunnen doorberekenen, waardoor de marge onder druk komt te staan. Maar vergeet niet dat inflatie er ook voor zorgt dat, ja, dat alles in geld uitgedrukt toch in prijzen omhoog gaat. En als de beurzen maar blijven stijgen, ja, dan lijkt het alsof we steeds rijker worden. Maar als dat in geld uitgedrukt is, dan moet je afvragen of het niet, ja, of het niet het geldontwaardingseffect is wat ons steeds rijker maakt. En we kennen het proces ook uit landen waar ze echt super- of hyperinflatie hebben meegemaakt. Als je kijkt naar de beurzen in Venezuela, als je kijkt naar de beurzen zelfs in Zimbabwe, die bleven ook stijgen naarmate het economisch slechter ging door de geldcreatie. Want aandelen, beursgenoteerde aandelen, ja, kunnen niet worden bijgedrukt door de overheid. Dus die worden op een bepaald moment zelfs een vluchthaven. En zeker nu er zoveel geld uit de obligatiemarkt op zoek is naar, ja, naar een betere bestemming waar ze wel rendement kunnen maken, blijven aandelen in trek.
Bij grondstoffen ging enerzijds wel die energieaandeel grondstoffen sterk omhoog, 50%. Maar anderzijds, die edelmetaal bleven wel achter. Goud en zilver bleven achter. Wat is de oorzaak hierachter? Ik verwachtte dat goud en zilver ook zouden meestijgen.
Ja, kijk, goud en zilver hadden eigenlijk in 2020 een heel goed jaar. En er is een correctie begonnen eind 2020. En die is eigenlijk doorgegaan vorig jaar. Goud daalde 4%, zilver daalde 9%. De goud en zilver gerelateerde aandelen die daalden nog wat meer. Als je naar de GDX kijkt, hè, de belangrijkste ETF van beursgenoteerde goudmijnaandelen, die is sinds augustus 2020 nu met 40% gedaald, bijna 40% gedaald. Wat ik al vertelde is dat de energiesector die nam eigenlijk het stokje over en die bleef stijgen afgelopen jaar. Helaas voor ons fonds zitten wij niet in energie, dat is, hè, wij zijn echt een metalenfonds en vooral ook edelmetalenfonds. En daardoor hebben wij vorig jaar een negatief jaar gehad, rendement van min 9%. Maar dat was een reactie op het, eigenlijk een correctiejaar op het jaar daarvoor waarin het rendement dus zoals gezegd 85% was. En dat is een bruto rendement voor performance. Ja, ja.
En wat verwacht je voor dit jaar van voor grondstoffen? Zal energie die stijging doorzetten of zal goud en zilver een inhaalslag maken?
Nou, goud en zilver zijn wel helemaal aan het einde aan het gekomen van die correctiebeweging. Als je dat technisch bekijkt en ook qua tijd. Dus ik verwacht eigenlijk een uitbraak van edelmetalen in de loop van dit jaar. Het zou zelfs op korte termijn kunnen, waarbij goud terug kan lopen richting de oude toppen van rond $2000. En zilver is nog steeds erg teleurstellend. Zilver wordt goed onder controle gehouden, zou je kunnen zeggen, door het verkopen van veel zilver op papier, de futures, op de termijnmarkt. Maar we hebben een grassroots beweging gezien vanuit eigenlijk de Wall Street en Reddit-achtige beleggers vanuit Amerika, die achter zijn gekomen dat zilver een hele goede risk-reward verhouding heeft. Oftewel dat het opwaartspotentieel voor zilver is zeg maar keer 5. En het neerwaartspotentieel is extreem klein. Dus je ziet nu eigenlijk een grassroots beweging waarbij beleggers elkaar oproepen om fysiek zilver te kopen. Ze willen ook fysiek zilver uit de markt te halen om zo te proberen een short squeeze te starten. En dat gevecht is reuze interessant. Zo'n 30% van al het fysieke zilver is al uit de COMEX-kluizen verdwenen. De COMEX-kluizen, die liggen daar. Daar ligt het goud en zilver ter dekking van alle uitstaande futurecontracten in Amerika. En dat is een heel interessant gevecht. En we hebben eenzelfde gevecht gezien een paar jaar geleden, toen iets soortgelijks gebeurde bij Palladium. Omdat Palladium plotseling veel meer gevraagd werd door de auto-industrie. Omdat er veel hybride auto's werden geproduceerd, waar Palladium voor nodig is in die uitlaatsystemen. Toen hebben we eigenlijk een short squeeze gezien in de Palladium-markt, waardoor eigenlijk de shorters in de future-markt in problemen kwamen, moesten coveren. En waardoor de palladiumprijzen zijn verdrievoudigd in relatief korte tijd. Nou, hetzelfde proces zou zich in zilver kunnen gaan afspelen. En dat is echt een heel interessant proces om te volgen.
En heb je een bepaald koersdoel voor zilver en goud voor dit jaar?
Ja, goud noemde ik al. Goud kan terug naar de oude niveaus, rond de $2000. Maar het zou me niet verbazen als goud ook de 2000 horde weet te nemen en dat 2000 aan de bodem wordt. En dat we dan eindelijk die beweging krijgen richting 2500 of 3000. Zilver moet een keer terug naar de oude top van $50, maar dat zal niet in één keer gebeuren. We staan nu rond de $25 of daaronder. Dus laten we eerst eens kijken of we de $30 kunnen halen en daarna de $40. Maar het kan snel gaan, weten we, dit soort metalen als het gaat lopen. En speciale vermelding voor platina. Platina had ik vorig jaar getipt. Maar dat is een tip waar het slecht mee is afgelopen. En dat heeft te maken met het grote tekort aan chips in de auto-industrie. Daardoor is ongeveer 7-8% minder auto's zijn er geproduceerd. Daardoor waren er minder katalysatoren nodig. En in autocatalysatoren, daarvoor is platina nodig. En dat is de verklaring waarom platina het zo slecht heeft gedaan. Dat is een tijdelijk effect. Als de automarkt weer gaat herstellen, als die chiptekorten voorbij zijn, dan zal je zien dat platina daar heel sterk van zal
Dus
profiteren.
dat kan nog een inhaaleffect hebben, platina.
Ja, maar die tekorten aan chips in de auto-industrie, die kunnen best ook dit jaar nog doorgaan. Dus ik zeg niet dat platina dit jaar al dat herstel gaat laten zien, maar dat is zeker iets voor grondstoffenbeleggers om erg in de gaten te houden.
Jij zei dat je beleggingsfonds dit jaar een negatief resultaat hebt gehaald.
Ja.
Hoe komt dat en wat zijn de ontwikkelingen van je beleggingsfonds? Wat is de instroom geweest?
Ja, we hadden dus na het extreem sterke 2020 hadden we vorig jaar last van die correctie in de edelmetaalmarkten. Ik vertelde het al, goud min 4%, zilver min 9%. De goud- en zilvergerelateerde aandelen die dalen dan altijd wat meer. Hè? Er zit een leverage op. Wij zijn uitgekomen op min 9%. Daarentegen hebben we extreme instroom gezien van geld. Er is duidelijk een grote nieuwe groep van beleggers die op zoek is naar inflatiebestendige investeringen. We zagen in 2020 250 nieuwe participanten binnenkomen. Vorig jaar hadden we er ongeveer 800. En dat is bij een minimum instapbedrag van 15.000 euro. Dus 800 nieuwe investeerders is voor ons een best groot aantal. We hebben daarom ook besloten het minimum instapbedrag te verhogen naar 50.000 euro. Omdat we altijd wel met onze participanten een persoonlijk contact moet mogelijk kunnen zijn. En als je zo vreselijk veel nieuwe participanten erbij krijgt, dan wordt dat eigenlijk onmogelijk. Dus we hebben daarom het fonds wat aangepast. We hebben nu zo'n kleine 140 miljoen onder beheer. En zijn daarmee dus al definitief door die 100 miljoen grens gebroken. En zijn nu in onze sector behoren we tot de middelgrote fondsen. En dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee en brengt ook wat aanpassingen met zich mee, want door die grote omvang wordt het voor ons nu minder interessant om in hele kleine bedrijven te investeren, hele kleine beginnende mijnbouwbedrijven. Dus je ziet in onze portefeuille dat we iets meer opschuiven naar een deel van de portefeuille die ook in de meer liquide namen wordt belegd, waarbij vooral de ETF's opvallen. We stoppen meer geld in ETF's omdat die vreselijk liquide zijn. Waardoor je, als je wil, heel snel geld vrij kan maken.
Hoe kunnen beleggers meedoen aan jouw fonds? Door het fonds te kopen of door te participeren?
Nou, wij zijn niet beursgenoteerd. Dus dat kan alleen door een directe investering te doen. En dat kan heel eenvoudig via onze website. Dus als je Commodity Discovery Fund googelt, dan is dat snel te vinden.
Vorig jaar heb je een bepaald aantal aandeeltips gegeven. Wat is jouw tip voor dit jaar?
Ja, ik vind het steeds moeilijker om individuele aandelen te tippen, want dat zijn vaak toch vrij illiquide namen, waarbij mensen de neiging hebben om daar dan te veel van te gaan kopen. Ik wil eigenlijk een aantal ETF's onder de aandacht brengen, omdat daar meer liquiditeit in zit en dat daar ook meer spreiding in zit. Vanavond is het links beleggersdebat, daar ga ik ook een aantal bespreken. Een manier om in te spelen op het herstel van de edelmetaalmarkten, die eigenlijk na die grote correctie wel weer de weg omhoog terug moeten gaan vinden, is door de GDX te kopen. Hè. De GDX is een ETF. Die was een tijdje in Nederland niet meer te koop, omdat dat een buitenlandse aanbieder was, waarbij de prospectus niet in het Nederlands was vertaald. Maar de GDX heeft inmiddels in Ierland ook een UCITS-status gekregen. Dat is wat technisch, maar het betekent dat het in Europa op de markt gebracht mag worden. En die GDX is nu vrij makkelijk te kopen voor Europese beleggers. Dat is eigenlijk een mandje met daarin de beste edelmetaal gerelateerde aandelen. Andere interessante ETF die misschien niet voor iedereen te kopen is in Nederland is de URA, de URA. En dat is een ETF gericht op de uranium gerelateerde aandelen. We hebben het al een aantal jaren over uranium. Uranium heeft een enorme grote vlucht genomen, met name vorig jaar, waarbij de uraniumprijs bijna is verdubbeld in korte tijd. Dat heeft natuurlijk de uraniumaandelen een sterke boost gegeven. We hebben in onze portefeuille al zo'n 5-6% van onze positie zijn uraniumposities. Die deden het goed. Het was helaas niet voldoende om de verliezen goed te maken in de edelmetaalsector. En een andere ETF, of een soort ETF, is eigenlijk de GBTC. En dat is eigenlijk een tracker op de Bitcoinprijs. Want Bitcoin hebben we nog niet over gehad. Ik tipte vorig jaar Bitcoin, dat Bitcoin nog veel hoger zou kunnen gaan. Het is in feite ook gebeurd. We hebben niet de 100.000 gehaald, wat ik als ultiem koersdoel had. We hebben wel boven de 70.000 gestaan. Bitcoin zit op dit moment in de correctie en de GBTC, dat is eigenlijk een beleggersinstrument van Grayscale uit Zweden. En de GBTC is eigenlijk heel makkelijk aan te kopen via beurzen. Het is de Grayscale Bitcoin Trust. En dat is eigenlijk een hele goede proxy op de Bitcoin. En daarmee kan je die rallies in Bitcoin eigenlijk heel goed spelen. En dat vind ik op dit moment, misschien is dat wel mijn tip van vandaag. Als je naar de grafiek kijkt, dan zie je een hele mooie dubbele bodem. Eerst een bodem in juli voor de GBTC, rond de 25. Nu een bodem gezien afgelopen week, rond de 28, 29. Dus dat vind ik eigenlijk een hele interessante, want die beweging naar de $100.000 voor Bitcoin, die verwacht ik nog steeds. En als we deze downtrend verlaten in Bitcoin, dan kan het hard gaan. Dat hebben we in het verleden ook gezien.
Ja, Bitcoin blijft toch heel bewegelijk. Die cryptovaluta heeft een achtbaan gemaakt. Het hoogtepunt was ongeveer 69.000, 70.000. Die laagste stand was 28.000, 28.500. Het verschil is gewoon 142% geweest. Dat is ongelooflijk.
Ja, ja. Ja, Bitcoin blijft wat dat betreft de fastest horse in the race. Of de most volatile horse in the race. Bitcoin heeft sinds het begin, sinds inception, 9% gemiddeld per maand opgeleverd. En beleggers doen zichzelf echt tekort door niet een klein aandeel van hun portefeuille in Bitcoin toch te stoppen. Omdat eigenlijk die adoptiecurve van Bitcoin, dus hoeveel mensen in de wereld beginnen te investeren in Bitcoin, die curve die wijst nog steeds omhoog en die heeft nog steeds heel veel ruimte omhoog. En als je die adoptiecurve vergelijkt met bijvoorbeeld hoe de wereld mobiele telefonie of internet is gaan omarmen, dan zie je dat er eigenlijk nog heel veel in het vat zit. Dus heel veel mensen denken dat ze te laat zijn om met Bitcoin te beginnen. Maar ik denk dat als je over 5 of 10 jaar terugkijkt, dat je dan moet constateren dat kopen onder de 50.000 Geen slecht idee.
Wat voorzie je voor dit jaar? Blijft het zo bewegelijk of zal Bitcoin echt die opmars een hogere top neerzetten dan vorig jaar?
Ik denk dat Bitcoin volatiel blijft, maar de meeste downside hebben we nu gehad. Dus ik koop zelf rond ja, dit soort niveaus er wel bij. En ja, ik verwacht dus dat de bewegelijkheid ook blijft en dat we vrij snel weer terug gaan lopen naar 100.000. Waarbij je ook niet raar op moet kijken dat we daar doorheen schieten en dat je zo $200.000 gaat.
En dat voorzie je op korte termijn of in de komende periode?
Dat kan dit jaar gebeuren. Dat kan dit jaar gebeuren. Voor de wat langere termijn, zeg maar 3 tot 5 jaar, denk ik dat we een half miljoen of misschien zelfs wel 1 miljoen gaan bereiken.
Ongelooflijk, ja. Het blijft natuurlijk een heel fantasierijk activa om in te beleggen.
Ja, maar het wordt eigenlijk steeds. Ik vind het steeds minder riskant worden, omdat Bitcoin duidelijk het hart is van die hele nieuwe crypto digital asset space. Nou, die digitale assets, we hebben dat ook weer gezien met de NFT's en alle ontwikkelingen. Die digitale asset space, die wordt gewoon steeds groter. En er zijn nu ongelooflijk veel ontwikkelingen op het gebied van web 3.0, zoals het wordt genoemd, of decentralized finance. Ja, en al die ontwikkelingen die zijn afgeleid van Bitcoin en Ethereum, waarbij dus die grote eerste digitale valuta, zoals Bitcoin en Ethereum, eigenlijk een steeds grotere rol krijgen in het hart van die inktvlek die ze steeds verder uitbreidt. En ik snap niet dat een krant als het Financieel Dagblad nog steeds blijft schrijven alsof Bitcoin een groot Ponzi-scheme is. En het is zo duidelijk dat hier sprake is van een nieuwe wereld, een nieuwe asset class. En ja, daarom vind ik het steeds veiliger om voor mezelf een steeds groter deel van mijn eigen assets in die wereld te investeren. Ik heb zelf een vrij grote investering gedaan in een zeer gespecialiseerd DeFi-fund, waarbij ik zelf graag de hoge fees betaal die bij dit soort gespecialiseerde fondsen nou eenmaal gebruikelijk zijn. Er is vaak kritiek op de fees die wij berekenen. Maar ja, het is heel gespecialiseerd werk. Ik ben dag en nacht bezig om de beste discoveries worldwide te vinden. Ik mag daar zelf privé niet in investeren. Ik kan het alleen maar terugverdienen door mee te delen met de winsten van de investeerders. En zelf investeer ik dus ook in gespecialiseerde boutique fondsen of hedge funds. En ja, ik betaal graag dit soort fees als deze mensen mij toegang kunnen geven tot een wereld die ik zelf niet voldoende begrijp of waar ik niet voldoende toegang toe heb.
En die GBTC, investeert die alleen in Bitcoin of ook in andere digitale valuta's?
Nee, die GBTC, dat is de Bitcoin Trust. Maar als je naar de website gaat van Grayscale, Grayscale is dus de aanbieder van dit soort trust noemen ze dat, beursgenoteerd. Als je naar de Grayscale, naar de website gaat, dan zie je, ze hebben ook een Litecoin Trust en ze hebben een Solana Trust. Dus ze hebben eigenlijk een manier gevonden waardoor ze een beursgenoteerde ja, proxy kunnen maken, die is afgeleid en helemaal één op één meeloopt met die digitale munt. En dat is echt heel interessant.
En adviseer je niet om een beetje gespreid in de cryptovaluta's te zitten, bijvoorbeeld ook Ethereum, Dogecoin, dat soort zaken te.
Ik ben eigenlijk een enorme Bitcoin-maximalist. Omdat dat, zoals ik ook eigenlijk een goud-maximalist ben. Hè, dat is gewoon het hart van het systeem. Dat is het allerveiligste. Als mensen willen speculeren met andere ja, coins en tokens, ga je gang. Maar ik ben daar zelf niet in gespecialiseerd. Ik doe dat ook niet. De enige investering die ik dus heb gedaan, en dat is een hele substantiële investering voor mij privé, is in een heel gespecialiseerd DeFi-fund. Waarbij dus hele specifieke projecten of tokens worden ondersteund en in wordt geïnvesteerd. Maar door mensen die die wereld als geen ander begrijpen. Je moet in dit soort gespecialiseerde takken van sport, moet je een fundmanager kiezen, uitkiezen, volgen. Die daar dag en nacht mee bezig is. Nou, ik weet alles van grondstofontdekkingen. En ik weet niet zoveel van DeFi. Dus dan ga ik op zoek naar iemand die alles van DeFi weet. En daar wil ik bij op schoot
zitten.
Precies,
ja. Dat kan ik heel goed begrijpen. Bitcoin blijft ook voor de meeste mensen toch iets heel moeilijks te bevatten eigenlijk. Vooral de technologie daarachter is moeilijk te bevatten. Maar dus zou je echt iemand moeten nemen die een beetje verstand van heeft en die het daardoor leiden dan.
Ja, maar Bitcoin begrijp ik nog wel. Bitcoin kan ik zelf doen. Dus die koop ik zelf en die zet ik op een ledger en die haal ik offline. Maar in de wereld van de DeFi en de Web 3.0 en alle altcoins, ja, daar weet ik gewoon de weg niet in. En daar zie ik te veel boeven en oplichters rondlopen. Dus daar moet ik gewoon advies en ondersteuning bij zoeken.
Ja. Dan gaan we even terug naar de aandelenbeurzen. Die hebben vorig jaar ook een heel sterke ontwikkeling gehad. Denk je dat het feest voor dit jaar over is? Of zullen we die sectorrotatie krijgen, zeg maar?
Ja, die sectorrotatie hebben we natuurlijk al echt al grotendeels besproken. Die lijkt al ingezet. Die gaat denk ik ook door. Ik hou eigenlijk rekening mee dat we nog een keer een... ik heb vorig jaar al gezegd, hè, je kan een blow-off rally, een snelle rally verwachten. Die hebben we eigenlijk ook gekregen. Maar als ik naar de karakteristieken van die rally krijg, dan zeker bij de brede aandelen, dus niet de tech-aandelen, maar de brede aandelen, denk ik dat we nog een stap hoger moeten doen voordat we echt een serieuze correctie krijgen. Dus het zou me niet verbazen als dit jaar opnieuw een hele sterke beweging omhoog krijgen die misschien wel iedereen gaat verbazen. Want er is simpelweg zoveel geld beschikbaar en er zijn zo weinig goede plekken om dat geld naartoe te brengen. Maar met die hoge inflatie en geopolitieke risico's en corona die in nieuwe variaties terugkomt, de risico's worden natuurlijk wel groter. Maar het is volgens mij nog niet het punt om al je aandelen te verkopen.
En wat is je mening over de pandemie?
Ja, we moeten leren leven met corona. Dat is inmiddels wel duidelijk. Hè? Corona of COVID is eigenlijk net als influenza. Daar hebben we ook nooit moeilijk over gedaan. We hebben elk jaar griepgolven. En het ene jaar wat sterker dan het ander. Maar dan gooien we niet onze hele economie stil. En ik denk dat we dat bij corona ook gaan leren begrijpen. En die Omicron variant is natuurlijk wel altijd een mooi voorbeeld. Super besmettelijk. Maar weinig mensen worden er echt zwaar ziek van. Dus ja, daarmee is eigenlijk... ik zag laatste statistieken dat de oude vertrouwde griep... die lijkt dodelijker dan Omicron. Dus ja, en daarom zie je ook de roep vanuit de maatschappij en de roep vanuit bedrijfsleven om nu echt toch die economie open te gooien. We kunnen ons niet laten blijven gijzelen door een paar honderd zware gevallen in het ziekenhuis. En daarom doen we het hele land op slot. Dat is simpelweg niet meer vol te houden.
Het is ook heel erg moeilijk om op deze manier door te gaan, denk ik.
Ja, dat kan gewoon niet. Dus misschien wordt dit wel het jaar waarin we wat meer rationeel weer gaan worden. En waardoor de zaak weer wat meer in balans gaat komen.
Bijvoorbeeld landen als Spanje, die gaan het niet meer als een pandemie zien, maar meer als een endemie. Dus meer als een griep, zeg maar. Dus die beweging zie je
ook. En dat zie je ook bij andere landen. Hè. Mexico heeft dat besloten. Zuid-Afrika heeft dat besloten. Dus er zijn steeds meer dat soort ontwikkelingen.
En heb je jezelf laten vaccineren of niet?
Ik ben ingeënt. Dus wat dat betreft heb ik keurige QR-pas die ik kan laten zien.
En wat was jouw beweegreden daarachter? Voor jezelf of meer...
Nou, dat is. Ik hoefde. Ik heb zelf corona doorgemaakt. Al helemaal in het begin van 2020. Dus ik had al antistoffen. Ja. Dus ik had nog maar één prikje erbij nodig. En dan was ik klaar.
Geweldig, toch? dus het thema van dit jaar wordt meer inflatie. En die inflatie zal zich doorzetten, zeg jij. En dat zal op verschillende markten zich van manifesteren, volgens mij. Wat raad je de gewone man aan om dit jaar te doen?
Ja, dat is altijd heel moeilijk, want een gewone man bestaat eigenlijk niet,
De
hè?
particulier belegger.
Maar ja, maar kijk, er zijn mensen met de grote portemonnee, er zijn mensen met de kleine portemonnee. Wat wij heel erg merken bij de mensen die wij spreken, die zeg maar vanaf 100.000 euro spaargeld hebben, en vaak nog wat meer, is dat de mensen heel erg op zoek zijn, ook naar alternatieve beleggingen. Mensen hebben wel door dat die inflatiegolf serieus is, waarschijnlijk niet tijdelijk is. Vastgoed is al heel erg duur. Het is erg moeilijk om nog assets te vinden die een hoop value in zich hebben. Maar we hebben het al eerder besproken. De value-aandelen, die zijn relatief nog steeds koopwaardig. En ja, de grondstoffensector. Als er ergens value te vinden is, is het nog steeds met de grondstoffensector. Want daar hebben we nog steeds waarderingen, daar komen nog steeds koers-winstverhoudingen voor, die bijvoorbeeld maar rond de 10 liggen in plaats van rond de 40, wat vrij normaal is bij technologie.
En natuurlijk Bitcoin.
Ja, nou, Bitcoin blijft interessant, om de redenen die we al inderdaad hebben besproken.
En wat raad je mensen aan in verband met die stijgende inflatie? Hoe kunnen ze zich daar tegen wapenen? Hoe kunnen beleggers zich tegen wapenen? Door grondstoffen te kopen, waardeaandelen te kopen, wat kunnen ze nog meer doen? Goud en zilver misschien?
Ja, ik maak me er altijd makkelijk van af door te zeggen: buy all the
Ja,
government can't print. En
vast.
feiten, alles wat de overheid in bijk kan drukken, is
Ja.
interessant in een inflatoire scenario. Maar dan heb je natuurlijk zaken die al heel erg zijn opgelopen, zoals vastgoed. En je hebt zaken die nog heel erg goedkoop zijn, zoals zilver. Zilver ligt nog steeds op een niveau wat 50% lager ligt dan de top die we in 1980 hebben gezien. Dat is 40 jaar
Ongelooflijk.
geleden. Dan moet ik altijd vragen niet hoe het kan, maar
Ja.
profiteer ervan.
Willem, hartelijk bedankt voor je verhelderende analyse en je scherpe commentaar. Ik hoop dat we een heel mooi jaar gaan krijgen en ik zie je, ik hoop je volgend jaar weer te spreken. En ik hoop dat je het leuk vond en
Oké.
als je opmerkingen hebt, dan hoor ik het van je.
Nou
Dag.
goed, hè. Nou.